Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 77, daarvan de eerste drie versen. Psalm 77, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
in de eerste brief van Paulus aan de Korinthe, en daarvan het 15e hoofdstuk nog vooraf, de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog en dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe warmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis. En gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. De schriftlezing noemden wij u uit 1 Korinthe 15. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dat gij te vergeefs geloofd heeft. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden na de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen na de schriften, en dat hij is van Cephas gezien daarna van de 12, en daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommige ook zijn ontslapen. En daarna is hij gezien van Jacobus en daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel van naam te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij dan zij, lieden, alzo prediken wij, en alzo heb gij geloofd, indien u Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is. Hoe zeggen sommigen dat onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan ook onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat Christus opgewekt, dat hij Christus opgewekt heeft die hij niet heeft opgewekt, en zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn, want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij alle in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus alle levend gemaakt worden. Maar een iegelijk is zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. En daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gemaakt gedaan hebben alle heerschappij, alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij alle vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles en in allen. En anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedood worden? Indien de doden ganselijk niet opgewekt worden, waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uur in gevaar? Ik sterf alle dag, hetwelk ik betuig. Bij onze roem dien ik heb in Christus Jezus onze Heere. En zo ik naar de mens tegen de beesten gevocht heb in de Efeze, wat nuttigheid is het mij indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op, rechtvaardiglijk en zondig niet, want sommigen hebben de kennis Gods niet. Ik zeg het u tot schaamte. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet. Dat worden zal maar een bloot graan naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen. Maar God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Maar een ander is het vlees der mensen en een ander is het vlees der beesten en een ander der vissen en een ander der vogelen. Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en een ander der aardse. Een ander is de heerlijkheid der zon en een ander is de heerlijkheid der maan. En een ander is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid en het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid en een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven. De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel en de laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, doch het natuurlijke, dan het geestelijke. En de eerste mens uit de aarde aards, de tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Doch ik zeg, dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet zullen beërven en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden in een punt des tijds, in een ogenblik met de laatste bazuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, want wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn broeders, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij een aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zijn er nog bidders opgekomen naar uw huis? Zowel op als onder de kansel. Want als we altijd komen om iets te horen, hebben we geen werkzaamheden. Dan mag het wel tot ons geroepen worden. God is niet een God der doden, maar der levenden. Heren, als wij niet aan uw zijde geplaatst zijn, staan we aan onze eigen kant. En aan de kant van de duivel. Komt ook in alles openbaar. Want de aardse zoeken het aardse, maar de hemelse zoeken het hemelse. En vlees wordt nooit geen geest, en andersom ook niet. Gij hebt het alles zo heerlijk bereid. En voor uw kerk, dat zij niet alleen moeten sterven om de zonde af te sterven, zoals de catechismus zegt, maar dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Want het verderfelijke zal het koninkrijk Gods niet kunnen beërven. Heren, we mochten het eens bedenken, wat tot onze eeuwige vrede is dienen. Dat we hier gekomen zijn, niet uit gewoonte of bijgelovigheid, maar om uw stem te horen. De stemmen des Zoons van God. En als we die niet gehoord hebben, nooit gehoord hebben, hebben we nog nooit wat gehoord. O, gij mocht het maar op ons hart drukken. Gij mocht die geest uitzenden in de overtuiging en ook in de overbuiging. Het ziet alles op u en blijft alles op u wachten, maar gij stelt de mens verantwoordelijk, terwijl hij zijn verantwoording verzondigd heeft in het paradijs. Dan komen we openbaar als des doodschuldig. Betaal wat gij me schuldig zijt, want we hebben van u gestolen. Dat beeld Gods hebben we weggeworpen. Heren, gij hebt uw lieve Zoon geopenbaard in uw woord. Hij is door het graf heen gebroken. En hij is opgestaan om onze rechtvaardigmaking. En als we niet gerechtvaardigd worden, dan zullen we het koninkrijk der hemelen niet beërven. Heren, dat het ook in deze uren, op deze paasdag mag klinken. Het is volbracht. En dat voor de meest goddelozen, die het leven in zichzelf niet meer kan vinden. En die niet weet waar hij het zoeken moet, maar onder de ijs verloren gaat. Omdat uw heilige wet, die gij de sterveling zet, voor eeuwig zal gehandhaafd worden. Of buiten Christus of in Christus. En die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Oh, wat de, dat we de dood, de begrafenis en de opstanding van Christus in geestelijke zin mochten verstaan tot ons eeuwig nut. We bidden het u, gedenk de wezen en de weduwe. Heren, gedenk uw volk wereldwijd, de broeders. Ach, er is maar één broeder. Er is maar één vriend. Welk een vriend is onze Heer Jezus, die in onze plaats ging staan. We mochten dat nut uit die plaatsbekleding van Christus herkauwen, beoefenen, verstaan naar de mate des geloofs. Heere, verlaat ons niet. Wij verlaten u dagen zonder getal. Maar doe het nog om uw heilige naams wil. Om Jezus willen. Ja, die versen 21 en 22 gemeente in het u voorgelezen schriftgedeelte, want terwijl de dood door een mens is, alzo is ook de opstanding der doden door een mens. De eerste door de eerste adem, de tweede door de tweede adem. Dat is Christus, want gelijk zij alle in adem sterven, dus door de zondeval moeten we alle sterven, er staat zo. Opmerkelijk in die catechismus dat wat verkrijgen wij meer voor de nuttigheid en de offeranden en de dood, dat hebben we u op Goede Vrijdag enigszins verklaard in die vraag 42. En zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? En dan staat er in het antwoord, onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Ja, maar dat is wel heel kort door de bocht gezegd. Want we hebben hier in dit hoofdstuk gelezen dat dit verderfelijke onverderfelijkheid aan moet doen. Dat wordt hier niet genoemd, er staat zelfs geen verwijstekst naar 1 Korinthe 15. Maar waarom moeten wij dan ook sterven? Als wij in Christus genade hebben ontvangen, omdat dit vlees het koninkrijk Gods niet zal beërven. Dat is de hoofdzaak. Waarom ook Gods volk moest sterven. Maar daar is natuurlijk, want Paulus zegt, wij zullen alle veranderd worden die overgebleven zijn. Dat is natuurlijk ook waar. Niet alle mensen hoeven sterven. Elia. Hoefde niet te sterven. Henoch is nog gestorven. Ze zijn alle in een punt destijds veranderd. Maar wel dat het verderfelijke onverderfelijkheid aan moet doen. Want Christus heeft door zijn dood de dood gedood. Ja, wie zich verheft boven het graf van Christus, dat is allemaal vlees, dat is allemaal hoogmoed. Hij heeft de dood gedood, maar hij heeft ook de dood begraven. De dood heeft geen macht meer, tenminste. Als wij in Christus geloven. Hij de eersteling. Hè? En dan ook degene die ontslapen zijn. En in hem gevonden worden tot lof en prijs van Gods nooit genoeg volprezen naam. En dan gaat het verder. Wat nut ons de opstanding van Christus in zondag 17. Ten eerste, hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Nou, dat heeft hij al door zijn dood gedaan. Want dat ziet de wereld als een grote zwakte. Christus aan het kruis, ik heb dat zoveel aangehoord. Dat ze gezegd hebben, ja, toen hebt hij het verloren. Dat zeiden ze ook. De Joden, anderen heeft hij verlost zichzelf, kan hij niet verlossen. Maar hij heeft door zijn dood, ik heb het al gezegd, de dood gedood. Hij heeft door zijn begrafenis de dood begraven. Alle vijandschap teniet gedaan. Nou, u zegt de wereld is vol met vijandschap. Maar dat is reeds, dat is een overwonnen vijandschap. Alles wat zich buiten de dood, wat boven zich, de dood van Christus verheft, dat zal in het graf verdwijnen. Dat zal, ik moet het nog verder zeggen, dat zal in de hel verbrand worden. Want waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Ja, en dan ga ik dat antwoord niet opnoemen. Dat wordt ook iedere zondag vanuit die 12 artikelen voorgelezen. Nedergedaald ter helle. Nedergedaald in het graf. Het woord hel wordt in Gods woord dikwijls ook met het graf bedoeld. De Heer dood te maken levend. Hij doet ter helle nederdalen. In het graf nederdalen. En dan puur geestelijk verstaan. Want dat hij begraven is en dat hij is opgewekt in derde dagen, het is alles naar de schriften. Dit hoofdstuk, 1 Korinthe 15, verkondigt ons de dood en de opstanding van Christus. En dat is het fundament van de zaligheid, want hij is gestorven om onze zonden. Er staat dan in kort begrip, hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking, dat is niet waar. Want het komt nou aan op dat ene woordje, niet tot maar om. Christus heeft het mogelijk gemaakt. Ja, dat is veel te goedkoop gezegd. De zaligheid van Sion heeft hij verworven. En als hij die uit de doden was opgestaan, kon hij als middel van toepassing die zaligheid nooit toepassen. Dus hij is middel van verwerving. Door zijn, tijdens zijn omwandeling op aarde heeft hij zijn ganse omwandeling geleden en in gehoorzaamheid gewandeld. Overeenkomstig de gerechtigheid der wet, geheel bevredigd. Tot de laatste druppel die beker van het lijden geledigd. Maar hij is ook opgestaan ten derde dagen om als middel van toepassing. Want anders zou alleen de prijs betaald zijn, maar er zou geen toepasser wezen. Nee, want alles moest Christus ook verwerven. Door de opstanding uit de doden, zijn opstanding, dat is de overwinning der wereld. Maar het is niet alleen die overwinning, nee. Hij heeft ook als middel van toepassing dat ambt verworven. Van hem, aan hem is alle macht gegeven door de Vader. En die door lijden en sterven, begrafenis, opstanding, hemelvaart, gaat hij straks al die macht teruggeven de Vader. Dan gaat hij, waar hij representator van is, van zijn kerk, dan gaat hij zijn kerk voorstellen aan de Vader. Zie ik en de kinderen die gij mij gegeven heeft. Want het gaat niet om Christus. Ja, u zegt, wat heb ik, ja. Ja, u moet goed luisteren. Het gaat niet om Christus. Christus treedt straks terug. Het gaat om God, want dat hebben we gelezen. Wij zijn uit God gevallen en Christus als middelaar Gods en der mensen heeft de zijne teruggebracht in het vaderhart van God. Want het gaat God om God. Hij is de weg tot de Vader en dat is niet een proces, nee. Als hij niet was opgestaan, kon hij ook de doden niet levend maken. Dat was nou zijn middelaarswerk, dat was zijn ambtelijke bediening. Om de doden, de geestelijke doden, uit hun graf op te wekken. Opdat hij ze de Vader zou voorstellen. Want als ze onverderfelijkheid hebben aangedaan, als de Heer Jezus wederkomt, de laatste trap van zijn verhoging op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden. En dan gaat hij zijn kerk aan de Vader voorstellen. Dan gaat hij, ja, daar is natuurlijk zoveel vleeselijke voorstelling van. En ook de evangelische wereld, die maken daar een soort, ja, hoe moet ik het zeggen. Maar ze proeven de kracht er niet uit. Als je de kracht van Christus opstanding nooit hebt ervaren, dat is ervaring, geloofservaring. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dan weet je eigenlijk niet wat, ook niet wat de dood van Christus, hè? Want we hebben het op Goede Vrijdag gehad over de toepassing van de dood van Christus. Al mis je de toepassing van de dood van Christus, dan zal je nooit de toepassing ontvangen van de opstanding van Christus. Ja, u zegt, hoe kom ik daaraan? Ja, mens wil dat altijd maar ontvangen. Maar dan moet je eerst inleven dat je het voor eeuwig verzondigde. Want God is niks aan de mens verplicht. Wij zijn gevallen, God is dezelfde gebleven. En hoe wordt een mens nou weer met God verzoend? Wij dan gerechtvaardigd zijnde, dat is krachtens de opstanding van Christus. De dood van Christus, dat is onze verzoening. Maar de opstanding van Christus, dan worden we met God verenigd. Ja. En daar moet je geen proces van maken, want het geschiet alles op de stem van de Zoon van God. Maar er wordt natuurlijk in onze dagen om de leer van Christus niet veel meer gegeven. Ieder mag daar zijn eigen gedachten over hebben. Ja, maar we hebben toch gelezen op Goede Vrijdag dat de heidenen zelfs, die wilden het woord horen vanwege de leer. Als je nou denkt dat de zaligheid kan bestaan buiten de kennis van de leer om, ja, dan maak je echt een dodelijke vergissing. Het geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik Gods woord voor waarachtig houd, maar ook, wat is nou het geloof? Dat sluit het alles in, maar ook een vast vertrouwen. Het is de kennis der ellende, gaat iets buiten de kennis der ellende, dat stuk der ellende. Ellende, verlossing en dankbaarheid. God werkt nooit andersom. Hij slaat ook nooit een stuk over. Je zal het uit je leven aan moeten kunnen wijzen. En dan niet volgens een stelregel. Want de mens wil overal stelsels maken. Dat gaat soms zo wonderlijk, gaat het eraan toe. Als de Heer in je leven komt, dat doet de Heer in mijn leven nou. Ik kon niks geen naam geven. Ik wist alleen dat ik verloren lag van God. En maar buiten de openbaring van Christus in de vergeving der zonde is er echt geen zaligheid op. Hij komt ook in je leven als middelaar van toepassing. Dan ga je eerst zien dat hij als middelaar van verwerving alle gerechtigheid hebt vervuld. Want die wet in ons leven die staat recht overeind. Betaal mij wat gij schuldig zijt. God is de schuldeiser. En er komt geen mens onderuit. Niet met een zelfgemaakt evangelie, niet met een kerkelijke opinie, zoals in onze dagen, dan gaan ze de meerderheid van stemmen en dat wordt dan zeg maar het uitgangspunt. Gods woord wordt refobreed terzijde gelegd, genegeerd, valse vertalingen, het RD, SGP, allemaal herziene statenvertaling, het is geen statenvertaling meer, het is allemaal vals. Allemaal vals worden. Het is ook ons voorzegd in Gods woord. Dat dit alles zou gebeuren. Oh ja. En daarom blijft Gods volk. Gods ware volk. Vroeger had je nog knechten van God. Zelfs in de afscheiding. Ik denk bijvoorbeeld aan Daan Overduin. Die had geen blad voor de mond. Hij kon niet overweg. Met die stelselmatige G.A. Kersten. Nou, dat is goed te begrijpen. Want God werkt niet stelselmatig. Hij werkt wel volgens zijn orde. Maar dat krijgt een mens nooit in kaart. Nee. Dat kan je alleen, kom je er alleen achter, krachtens de toepassing. Dan zet God alles op zijn plek. Als Paulus zegt in Romeinen 5, wij dan gerechtvaardigd zijn, dan hebben vrede bij God. Ja, het zijn allemaal bekende klanken. Maar kent u het ook? En als u het niet kent, weet je niet wat Paulus daar zegt. Daar weet je echt niks van. Nee. Je kent het ook niet na, er wordt natuurlijk in onze dagen heel veel nagedaan. Alles wordt nagedaan, nagebootst, papegaaienwerk. Maar dat zal als je voor de rechterstoel van Christus staat, dan zal het al waar moeten zijn. En hoe krijgt een mens krijgt nog de tijd om zich tot God te bekeren? Want ook die bekering, die eis der bekering neemt de Heer nooit weg. Nou, absoluut niet. Klonk op de Pinksterdag, bekeert u! Ja. En te voeren ze allemaal ter helle. Want als dat inslaat in ons leven, dan kunnen we ons niet meer recht overeind houden. Nee, nee. Kunnen we niet meer met een conclusie geloven. Nou ja, ik kreeg toen zo'n overtuiging. En toen heb je het woord aangegrepen. Ja, kijk. Zo gaat de mens te werk. Maar zo gaat God niet te werk. Nee. Nee. Hij snijdt die eerste adem af. Want terwijl de dood door een mens is. Nou, dan is er toch geen leven meer. Terwijl de dood door een mens is. Zo is ook de opstanding der doden door een mens. En als wij niet overwegen wat hier nou staat. Zo is ook de opstanding der doden door een mens. De opstanding der doden. Dat kan een mens nooit bewerken. Er staat hier ook mens. Dat was Christus. Want hij is mens geworden. Hij heeft onze natuur, menselijke natuur, aangenomen. Hij is tot zonde gemaakt. Hij is bij de overtreders gesteld geworden als plaatsbekleder. Hij had het niet nodig voor zichzelf. Nou, absoluut niet. Nou, de Heer Jezus heeft niet voor zichzelf geleden. Nou, absoluut niet. Hij is als plaatsbekleder voor de zijnen, heeft hij dit alles ondergaan. Hij heeft zich vernederd tot de dood, ja, tot de dood des kruises. En wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste dat hij door zijn opstanding de dood heeft overwonnen. Ja, ik heb je al gezegd, dat gebeurde al door zijn dood en zijn begrafenis. Want daar is de dood gedood en het graf begraven. De vergeving der zonden, dan verdwijnen je zonden in het graf van Christus. Ja. Dan werkt hij zijn zeven eeuwige vergetelheid. Ten eerste dat hij door zijn opstanding de dood heeft overwonnen. Ja, maar dat was al. Maar nou komt het, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven had, zie je, ze erkennen het, catechismusopstellers erkennen het, dat hij door zijn dood die gerechtigheid verworven had, kon deelachtig maken. Dat geschiedt door zijn opstanding. Al had Christus niet uit het graf opgestaan, dan kon hij nooit de zaligheid aan Sion vermaken. Maar ik heb u pas gezegd dat de Heilige Geest niet chronologisch werkt. Hij werkt dikwijls met terugwerkende kracht. Want Abraham had toch nog geen kennis aan de dood van Christus. In historische zin, laat ik het zo eens zeggen. Abraham was reeds de aartsvaders en de oud-testamentische heiligen, die zijn allemaal overleden voordat Christus in het vlees gekomen is. Maar je moet nou niet denken dat de oud-testamentische heiligen op een andere manier zalig zijn geworden. Ook door de dood en door de opstanding van Christus. De Heilige Geest werkt met terugwerkende kracht. Ja, van eeuwigheid is hij gekruisigd geweest. Ja. Van eeuwigheid is hij gezalfd geweest. Christus was van eeuwigheid al middelaar Gods en de mensen. Voordat de zondeval plaatsvond. God is de zondeval, de duivel, de mensen een eeuwigheid voor geweest. Hij neemt het uit het zijne, de Heilige Geest. Hij neemt het uit de Vader. Hij neemt het uit de Zoon om het zijn kerk te verkondigen. Dat gold ook Adam en Eva. De aartsvaders, alle oud-testamentische bijbelheiligen. Dus wat hier staat, wat nut ons de opstanding van Christus? Dat geldt ook ten volle voor de eerste Adam, voor Eva, voor Jacob, voor Seth. Ja? Die hebben dat ook ondervonden. Die hebben niet iets anders ondervonden. Die hebben geen enkelvoudig geloof in God beoefend. Nou, dat was ook allemaal in en door Christus. Ja. Hoe dikwijls is de engel des verbonds in het Oude Testament niet aan de heilige geopenbaard? Ook aan Abraham zal ik voor Abraham iets verbergen wat ik doe, zegt de Heer. Dus die raad Gods, die is al van de beginnen in en door Christus ontvouwd. Want de raad Gods die gaat gelukkig voort door de hand van Christus. God de Vader heeft alles, al de almacht, de barmhartigheid, de deugden in handen van Christus gelegd. Het oordeel, Christus is geautoriseerd om te oordelen de levenden en de doden. En omdat Christus God is niet ondergeschikt aan de godheid van de Vader, is hij ook almachtig, alwetend. Hij is almachtig barmhartig. Kinderen, als je dat eens mag verstaan. Als je je doop eens zou mogen verstaan. Die almachtige barmhartigheid van Christus, die hij verworven heeft door lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Zijn lijden, de lijdelijke gehoorzaamheid. Hij is opgestaan, opgewekt door de Vader. Dat zou je zijn dadelijke gehoorzaamheid kunnen noemen. Het was geen reward. Hij kon niet in het graf gehouden worden. Nee. We zouden de aarde uit elkaar barsten. Christus kon niet uit het graf gehouden worden. Die steen hoefde die engel niet weg te halen. Dat is gedaan om die wachters te overtuigen dat ze God niet met de steen in de aarde konden halen. Maar die steen hoefde niet. Je denkt toch zeker niet dat de godheid van Christus afhankelijk is van een steen. Dat denk je toch niet. Hij is almachtig. Hij is, zijn barmhartigheid is almachtige barmhartigheid. En daarom als middelaar van toepassing komt die almachtige barmhartigheid, die wordt dan verheerlijkt. Want als zijn want onder barmhartig, dan denken wij meestal in humanistische termen. Maar als Christus zijn barmhartigheid, die eeuwige barmhartigheid, gaat vermaken aan een verloren ziel, dan gaat die ziel ervaren dat dat een almachtige barmhartigheid is. Die niemand kan geven dan Christus. En dat is natuurlijk ook in de leer op alle punten verbasterd, dat er natuurlijk zo'n duivelse leer is gekomen dat alleen God de Vader de zonde kan vergeven. Daar is Christus ook van beschuldigd. Godslastering is dat. Godslastering. Wie kan de zonde vergeven zeiden de Farizeeën dan God alleen. Dat is op zich waar. He, maar ze zagen niet of ze wilden niet zien dat Christus ook God was. En dat hij macht, he, net als de Vader macht heeft. Almacht heeft om de zonde te vergeven. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. En dat is net zo geldig als God de Vader dat uitspreekt. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. In het Oude Testament komt ook vaak de zoon aan het woord. Ook dikwijls de Vader. Ja? Het is een werk van een drie-ene God. Als de Heilige Geest dat toepast, is dat niet een soort sluimerende wedergeboorte. Nee. Dat is natuurlijk in de afscheidingskringen, is dat die levende wedergeboorte. Die kennen helemaal niet de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat erkennen ze niet en ze kennen het ook niet aan. Ja, vroeger had je dan nog dominees die dat wel kennen, zoals Daan Overduin. En die sloeg al die leerstellingen die niet overeenkwamen met Gods woord, sloeg die overboord. Dat was nog een man die kon straight preken vanuit Gods woord, omdat hij geroepen was. En hij lapte al die afgescheiden onzin aan zijn laars. Nou, die Daan Overduins, die zijn er niet meer. Dat kan ik je wel vertellen. Het is nou allemaal vacuüm van pakt christendom in onze dagen. Je wordt er ziek van. Je kan er geen woord met die dominees wisselen. Nee, met niemand hoor, echt niet. Want er is een onderscheid gekomen in onze dagen. Ze hebben de duisternis hebben ze voor licht gehouden. Het licht voor de duisternis. Je kan het op alle fronten kan je het horen. Je kan het zien, je kan het horen. Het is een verschil tussen hel en hemel. Nou, dan zou ik je toch zeggen dat er vroeger nog, in mijn jonge jaren, veel kinderen gods. En ook nog geroepen knechten van God. Dan weet je wat die voor, ik las dat gisteren bij Kolbrug en het was me toch nog tot zo'n troostend. Dat is ook mijn biografie. Een knecht van God predikt en betuigt wel met veel blijmoedigheid dat slechts zij die niet zullen zien, want het gaat hier over, wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Daar gaat het over die tekst. En dan zegt Kolbrugge, een knecht van God predikt en betuigt wel met veel blijmoedigheid dat slechts zij die niet zullen zien, maar nochtans geloofd hebben, zalig zijn. Dat preekt hij met blijmoedigheid. Maar in de praktijk kan hij zichzelf niet helpen. Hij kan het nog anderen verkondigen, zelfs met vrijmoedigheid en blijmoedigheid. Maar in de praktijk kan hij zichzelf niet helpen. Als bijen omringen hem die de schijn hebben, als leverden zij honing en was in menigte. En deze schijnen de belofte te hebben. Op hen schijnt de eerste psalm met zijn welgelukzalig is de man van toepassing te zijn. Terwijl bij de ware gelovigen het uitziet als ware hij geen boom geplant aan waterbeken, maar al was God zijn weg omkerende en als gelukte hem niets. Hij is nergens in aanzien, die ware geroepen knecht van God, ook Gods volk betreft dat, hij is nergens in aanzien, nergens vindt hij genade. Zijn naam wordt als iets kwaads verworpen. Zijn belijdenis als ketterij gelasterd. Hij mag nog kopen, nog verkopen. En bij zichzelf vindt hij gedurig niets dan zonde en wederom zonde. En heeft hij zich soms een mooi huisje met God gebouwd, onverwachts valt er een rotsblok op. Ken je dat niet? Weet je niet wat ik het over heb? En zie, verpletterd ligt het mooie ding. En het monster des doods vreet alles weg wat hij met tranen gezaaid, met gebeden geplant en gekweekt heeft. En wie een ander geloofd heeft, die ziet toe voor zichzelf of hij niet door God zal betrapt worden in letterlijke zin op echtbreuk, dieverij en andere dergelijke zonden, voornamelijk op doodslag en vals getuigenis tegen de rechtvaardigen. Dat de ware gelovige ondervindt het niet anders dan dat elke dag zijn kwaad heeft en dat hij onophoudelijk daarover wordt aangevochten. Dat is maar een paar regels uit een preek van Kolbrugge, niet om Gods woord te bewijzen, maar dat was nou uit mijn hart gegrepen. Zing vrolijk, gij en vruchtbaar. Ja, dan kan ik u vrijmoedig en blijmoedig preken. Ja hoor. Maar als ik nou mijn eigen leven daarom toetst. Ja. Niets dan de doodbare. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Ondanks al die mooie teksten. De belofte hebbende. Paulus zegt, wij dan deze belofte hebbende. Ja. Durf ik zelfs niet te ontkennen. Maar waar blijft de vervulling? Ja, dat is nou het vlees. Dat is nou het vlees. He, want de belofte zelf, he, Christus is de vervulling van het gebod. En hij is ook de vervulling van de belofte. Maar dat doet hij als middelaar van toepassing. Als middelaar van toepassing maakt hij een dode levend op zijn spreken door woord en geest. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Maar dan volgt er een leven van afbraak. Dan volgt er, ze willen graag vruchtbaar zijn, zonder zonde leven. En wat is de praktijk? Nou, als deze ogen dat aanzien, is het precies het tegenovergestelde. Kijk, want God handelt niet volgens onze, de Heer zegt het ook, mijn gedachten zijn zoveel hoger als uw gedachten. Wij kunnen Gods gedachten niet bedenken. Nee, nee. En dat geldt ook dat Christus als middelaar van toepassing die belofte gestand doet houden. Als je naar de omstandigheden, geloof kijkt niet naar de omstandigheden, maar dat is mooi gezegd, hè? Dat is prachtig gezegd. Het is natuurlijk wel waar. Het geloof leeft niet van de omstandigheden. Het geloof leeft uit het woord. Als heel de wereld tegengetuigt, dan zegt het geloof, maar hier staat het geschreven. God heeft het gezegd. Maar als nou de aanvechtingen komen, en de duivel, die zit je op te stoken. En hij zet je bloedverwanten tegen je op. Kun je dat dan altijd maar vasthouden? Dat is allemaal mooi gezegd in die vrome reformwereld. Maar weet je wat ze niet ondervinden? Waar Paulus van spreekt, ze hebben me alle verlaten. Wordt niet meer gekend. Het is allemaal valse oecumeen in onze dagen, omdat ze niet alleen kunnen staan. Er is geen predikant die het alleen met God kan doen. Nou, dan ben je niet geroepen, dat zal ik je vertellen. Welke versterking heeft Simpson eigenlijk ondervonden van broeders? 0,0. Hij kon het met God doen. En de Heere hielp hem doorheen, dwars door de zon. Ja, u zegt, maar dat verstaat ik niet. Nee, dat red ik al. Dat komt omdat het woordje rechtvaardig maken niet verstaat. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En dan zijn het rechtvaardigen in zijn ogen. Maar in hun eigen oog, dan roept Paulus uit, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zon. Nou, hij stopt niet in die klacht. Nee, nee. Want Paulus wist ook uit welke nood en dood dat hij verlost was geworden. En dat zet hij onder andere in dit hoofdstuk uiteen. Die dood, dat hij begraven en dat hij is opgewekt in derde dagen, dat is naar de schriften. Gods volk wordt altijd weer teruggeworpen op de schriften. Want als de omstandigheden tegengetuigen, je eigen vlees, die barst er tegenin. En alle zogenaamde gelovigen, die hebben allemaal een ander geloof als wat ik net heb opgelezen uit dat stukje van Kolbrugge. Ze boeren vooruit. Dat is toch niet het geloof, dat is toch niet het ware geloof. Nee. Want dan had het zo laag aflopen en daar werkt de Heer nou op aan. Dan had het zo laag aflopen. Dan zeg je, Heer, ik heb geen geloof meer over. Dan kun je amper meer roepen. Dan heb je bidden verleerd een beetje. Dan zeg je, Heer, ik kan geen woord meer voortbrengen. Daar wil God nou zo'n kerk hebben. Dat ze gaan keren. Gelijk de zwaard, keren gelijk de duiven, piepen gelijk de zwaard. Ja. O God, ontferm u. Dan komen ze weer met die tollen naar achter in de tempel. O God, ontferm u mijner. En hij ging gerechtvaardigd naar huis. Als je dat geheim niet kent, dan ken je niks. Dan weet je niet waar ik het over heb. Dan heb je nog geen preek verstaan. Een mens is zo hoog in de hoogte gevallen, dat hij over de dood en de opstanding van Christus, hè, dat neemt hij voorwerpelijk aan. He, want dat is natuurlijk wel heel brutaal als je dat verwerpt, dan ben je een atheïst. Dan heb je hier niks meer te zoeken. Maar heb je daar nou ooit Die opstanding van Christus, heb je daar nou ooit die almachtige kracht, die almachtige barmhartigheid van ondervonden? Want er is geen enkele reden dat God het zou doen. In de mens. Ja, maar u zegt, ik voel me zo verloren. Zou best kunnen. Maar daarom kan God het niet doen. Nee. Nee. Hij doet het alleen in en om Christus wil. Want die heeft aan die rechten voldaan, alle gerechtigheid vervuld, met zijn lijdelijke gehoorzaamheid en zijn dadelijke gehoorzaamheid. En God heeft hem ook de authorization gegeven om als middelaar van toepassing de zaligheid te vermaken. Daarom wordt zijn naam ook genoemd zaligmaker. En ik kan je verzekeren, gemeente, dat Christus is een volkomen zaligmaker. Maar daar kom je achter in de afbraak. Ik was gisteren, nou, ik voelde me goed, gezond. En vannacht lag ik te rillen van de koorts in mijn bed. Ja, 40 graden. Een mens, ja, dat zeiden ze nou ook tegen Bernardi. Kwam een broeder op bezoek toen hij op zijn sterfbed lag. En toen zegt die broeder, toen zag hij zo Bernardi in zijn lijden leggen. Hij zegt, wat is toch de mens? Ja, zegt Bernardi, dat hij zijn gedenkt. Maar in de afbraak. In de totale ontmanteling van het vlees. En dan kom je openbaar en zeg je, nou, er is werkelijk geen reden waarom de Heer bij mij langs zou moeten komen. Nee. En toch is dat zijn liefste werk. Ja, maar kijk. En hij is van Jacobus gezien, en hij is van Cephas gezien, en hij is van meer dan 500 broederen gezien. Het is nou zijn liefste werk om zijn kerk weer te versterken in het allerheiligst geloof. Het is makkelijk gezegd als Paulus zegt, ik zal dan roemen in mijn zwakheid. Mensen wil maar sterk zijn, wil maar gelovig zijn. Maar de Heer brengt zijn volk op voor zijn voetbank zijn er voeten. Totaal verzwakt, totaal ontkracht. Kan niet meer bidden. Als de Heer niet toe zou schieten, dan zou het alsnog verloren zijn. Maar hij had zijn werk in stand. Hè? Daarom is hij opgestaan. Daarom heeft hij de dood gedood. Als we dat, kan alleen maar door het geloof beoefend worden, kan alleen maar door het geloof herkoud worden, kan alleen maar door het geloof verstaan worden. De kracht van de dood van Christus, dat is ook een almachtige kracht. Dat die dood niks meer te zeggen heeft. Dat de zonden niks meer te zeggen hebben. Want die heeft die alles in dat graf begraven. Dat is nou de vergeving der zonden, dan zie je zonden verdwijnen in het graf van Christus. En dan liggen de doeken opgerold. Want het heb geklonken, het is volbracht. En als die je dan als middelaar van toepassing door zijn opstandingskracht die doden uit dat graf doet verrijzen. Maar mensen, ik zou je dit vertellen, dan krijg je in dit leven nooit klein. Dan krijg je niet klein, nee. Dat is niet van nou ja, oh ja, die is bekeerd en die is bekeerd. En nee. Dan ga je dat wonder van zalig worden. Hè? Die aanbiddelijke verbondstrouw van Christus. Hè? Dat hij zijn werk in stand houdt. En dat hij ook al het zichtbare je ontneemt. En dat is een langdurige bezigheid. Dat kan ik je vertellen. En zeker in de eerste liefde. Dan had je nooit gedacht dat je tere ziel zoveel van het aardse overhield. En nog gedacht. Dan kun je preken, gedenk aan de vrouw van Lot. Nou, dat bord ken ik wel om mijn nek hangen. Want als de Heere nou schijnt alsof die niet werkt. Als de Heere nou de duivel de ruimte geeft alsof de duivel regeert. En dat geen dag, jaar in jaar uit. Ja, nou blijft Gods volk niet zonder bevestiging jaar in jaar uit. Dat moet u ook gelijk zeggen hoor. Maar om de waardij van Christus boven alles te stellen, daar is die gedurige opzoekende zondagsliefde van Christus voor nodig. Dan moeten we weer geworpen worden op de schriften. Want dit woord, dat blijft eeuwig waar. Daar neemt God nog geen letter van terug. De belofte Gods in Christus, die zijn altijd eeuwig ja en amen. Maar daar mag je de waarde van smaken in de totale afbraak. Als een mens niet meer geloven kan. Thomas zegt, ik zal geen zins geloven als ik niet zie Ja, hij zegt, het was ongeloof. Ik zou er maar heel voorzichtig mee zijn met die uitspraken. Jona, de ongehoorzame profeet, ik zou er maar heel voorzichtig mee zijn, want dan weet je eigenlijk helemaal niet wat je zegt. Nee. Want dan zit je eigenlijk, zeg maar, contra dat stukje wat ik uit Kobrugge gelezen heb, hè, met een, dan luk je alles. Hè, en zo'n geloof, hè, je komt geregeld hoger op de Jacobsladder. En die mensen hoef je niet te zoeken, daar hebben we geen gebrek aan. Daar barst het van zulke gelovigen. Maar die zullen bedrogen uitkomen. Hè, omdat ze. Ja, die dood van Christus nooit hebben gekend. Ze stappen me 7 mijls lager over de dood van Christus. En het is alles opstanding, het is alles geloof, het is alles. Hè. Maar Gods volk kan er niet overheen stappen. Nee. Die moeten vaak met de Maria, hè, in die hof van Gethsemane. Dan zijn ze op zoek naar een dode Jezus. Naar een dode Jezus. Die nou die dood gedood heeft. Die heeft oneindig meer waarde als alle leven hier op aarde. Dat zal ik je vertellen. En om die dood van, kijk, want dat is avondmaal. Dat is nabetrachting, dat is voorbereiding. Om die dood van Christus te gedenken door het geloof. Het is niet een herdenkdag waar je de vlag uit kunt steken. Gestorven om onze zonde. Het is zo alles noodzakelijk om die dood en de opstanding van Christus te kennen in de toepassing des harten. De gemeente, we gaan er eerst van zingen. En wel van Psalm 77 en daarvan het 5e zangvers. Psalm 77, het 5e zangvers. Zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik dan, altoos verstoten. En wat er verder volgt in dat 5e zangvers van Psalm 77. Was Christus ook niet opgewekt. En dan staat er in die catechismusvraag Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Dat tussenstuk, dat is van eeuwigheidswaarde. Als middel van toepassing is hij geautoriseerd om, en dat heeft hij zelf verworven, die authorization, kan hij ons de zaligheid deelachtig maken. En ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Het is niet alleen dat Christus het kan, hij heeft niet alleen de almacht ervoor, maar dat is ook zijn ambt om het te doen. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu. De Heer bekeert altijd mensen. Ja, dat is ongelooflijk. Maar toch is dat zo, anders is dat woord niet waar. Kijk, daar heb ik nou, als je aan de schriften gaat toe of afdoen, dan ben je je oordeel aan het verzwaren. Je moet het laten staan zoals Gods woord dat hebt geopenbaard. Dus al die Bijbels, vrouwenbijbel, mannenbijbel, homobijbel, noem maar op. Dat is allemaal brandstof voor de hel. En al die activiteiten die niet voortkomen uit de opstanding van Christus, die zullen geen dageraad hebben. Hoe vroom, hoe gereformeerd het ook klinkt. Nee. De Heer werkt alleen maar met zijn eigen werk. Eerst Christus. De eersteling. Maar een iegelijk in zijn orde. De eersteling Christus. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Dus de Heer sluit zijn kerk in. In dat borgwerk. In die plaatsbekleding. Want hij is ook opgestaan als plaatsbekleder. Dat wordt dan hier niet genoemd in die zondag 17. Maar de plaatsbekleding van Christus, als je dat ook in je leven, als gaat de Heer je onderwijzen, gaat de Heilige Geest onderwijzen, hoor, de plaatsbekleding van Christus. Hij schuift de mens helemaal terzijde. Want terwijl de dood door de mens is, zo is ook de opstanding der doden door de mens. Ja, als u aandacht verslapt, dat is een bewijs dat u aan de dood van Christus geen kennis hebt. Dat je de toepassing van de dood van Christus mist en dat je de toepassing van de opstanding van Christus mist. Want dat zegt een mens van nature niks. Nee. Hij wil wel wonderen aanschouwen en goede uitdrukkingen horen. Maar de dood van Christus, ja. Nothing to say. Dan gaat de mond op slot. Als Christus alle machten en krachten, ook die van zijn kerk, het vlees overwonnen. Dat is wel, ja, daarin is de zaligheid gelegen in de toepassing des harten. Dat door zijn kracht hij ons opwekt tot een nieuw leven. Door zijn kracht. Christus doet het. Die levende wedergeboorte waar de mens van lieve lee tot de kennis. Nou ja, eerst van zijn zonde, maar dan is hij al wedergeboren. Het is allemaal, hoe komt men aan deze verzinsels? Dat is een bewijs dat ze het niet kennen. Want dan zou je niks anders willen weten. Gelijk een apostel zegt als van Christus en die gekruisigd. Het geestelijke leven begint met Christus, begint met de openbaring van Christus, begint met de vergeving der zonden. Het begint dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt in de toepassing. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. En een mooie daad die God geleerd in onze dagen is nazetten, zoals huigen in zijn badpak. Daar loopt het RD mee weg. Het is allemaal verkankerd in onze dagen. Want ik geef je op een briefje dat die Huigen, die dokter Huigen en al die professoren, noem ze maar op, noem er maar één op, die weten niks, geen woord te zeggen van de toepassing der zaken. Ze hebben alles aangenomen, zonder de schenking. Ik zei het verzekeren. Het is in onze dagen dat onderscheid het is tussen de hel en tussen de hemel. Ja, dat is absoluut de waarheid. Maar God is niet de God der doden, maar de levende. En hoe, dan kun je toch vertellen hoe je uit dat graf, uit dat geestelijke graf bent opgewekt. Kun je toch vertellen? Dat zegt een apostel, om rekenschap af te leggen van een ieder die dat van uw hand afwijst. Kun je toch eenvoudig vertellen? De Heer is mij verschenen van verre tijden, verre plaatsen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Kun je toch vertellen over die toepassing der zaken? En hoe de Heere dat bevestigt, hè, in een leven van afbraak, lijden, sterven, verloren gaan. Kun je er wat van vertellen? Ja, wat is het dan stil geworden in onze dagen? We hebben God verlaten, wat voordeel zouden we hebben? De christelijke politiek, alle dominees dansen er mee en de Heer heeft ze alle licht ontnomen. Alle licht ontnomen. Je hoort niks meer. Nee. En ik vrees, er is geen weg terug. Nee, of God moet er een uithalen, maar dat gebeurt ook niet. Tot op deze dag gebeurt dat niet. En ze gaan allemaal door met preken, met avondmaal, met dopen. En de Heere is er niet meer in. Dat kan ik je verzekeren. Want de Heere laat zich niet verenigen met een dienst van God in de Baal. Nou, dat doet hij echt niet. In die zin bestaat er geen ware kerk. Maar er bestaat toch een ware kerk. Daar waar Gods kinderen verkeren. En als dat geschiet, hè, vanuit het oordeel van mensen, die en die is een kind van God, dan moet je er sowieso niks van geloven. Want de Heilige Geest geeft getuigenis. Hè? Dat deze geest met onze geest, daar kan je ook wat van vertellen. Dat deed de Heer met het laatste avondmaal. Deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En als dat het bewijs niet is, dan is er geen bewijs. Wat mensen aanwijzen, ja, daar kun je nog alle kanten mee op. Maar daar kom je mee om. Maar wat God aanwijst, deze is mijn uitverkoren vat. Om mijn naam te dragen onder de heidenen. Zoals van Paulus gezegd wordt. En ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet in mijn naam. Ja, dat is het privilege van de kerk. Daar weet de gods niks van. Daar willen ze ook niks van weten. Dat is allemaal een sociale bijeenkomst. Maar Gods volk wordt in de eenzaamheid gezet. In de afbraak gezet. In het lijden van Christus gezet. En dan gaan ze ook in de kracht van zijn opstanding delen. Hè, opdat ik hem ken. In de kracht van zijn opstanding. Kende Paulus dat dan niet? Jazeker. Maar opdat vervolgen te kennen betekent dat. Want als je in het lijden van Christus gezet wordt. Er is nog lijden overig. Dan ken je de kracht van zijn opstanding al. Ja, want dat geschiet ook door de kracht van zijn opstanding. Maar in die weg van afbraak. In die weg dat de omstandigheden tegengetuigen. Dat je heel de wereld en je eigen vlees alles tegen. Alles tegen. Daar gaat God, hè, daar gaat God die ark openbaren. Waarin Noach met zijn 8 zielen behouden zijn geworden. Ja. En op al dat stormende water. Want zo zijn we ons in de dagen van Noach. Hè, het wordt niet geloofd. Want als je nou heel dat reformatorische christendom voorbij ziet gaan. Dan denk ik, er is er geen één die dat gelooft. Er is er niet één die dat gelooft. Kun je er nog met je racefiets en je badpak, kun je daar nog je foto's van openbaren? Nou, dat is een bewijs dat je van de duivel bent. En dat zijn nou de zogenaamde voormannen. Gods volk kan daar niet meer onder verkeer, hoor. Niet omdat ze beter zijn. Oh, absoluut niet. Maar daar hebben ze de dood in gevonden. Je kunt me gerust op de kermis, op de Stolkse kermis zitten. Kun je gerust doen. Dan kan er niet meer wezen. Nee, kan er niet meer wezen. Dan moet je niet denken, hè, omdat ze die kermis in haar hart dagelijks tegenkomen. Hè. Als de zonde zou geschreven worden als een griffie, wat er in dat hart leeft, op ons voorhoofd, dan zouden we niet meer naar buiten durven. Een mens doet zich altijd beter voor als dat hij is. Ja. Maar dan gaat Christus je voorbij. Als er nou helemaal geen doen meer aan is. Als je nou Gods woord, ja, je hebt armen tekort om dat te verstaan. We hebben de Heilige Geest nodig om die woorden, terwijl de dood door de mens is, alzo is ook de opstanding der doden door een mens. En dan, een mens is, ja, nou ja, dat heb ik dan gelezen, begint hij gelijk met de volgende tekst. Maar dan heb je nog niks gelezen. Hoe lees je Gods woord? Dan moet je die woorden gaan spellen, moet je die letters gaan spellen. Of de Heilige Geest daar eens licht over wil geven. Ja, mensen, natuurlijk, mensen hebben geen licht. Levend gemaakt worden door de opstandingskracht van Christus. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is. Hoe zeggen sommigen dat u, onder u, dat er geen opstanding der doden is? En dan gaat Paulus bewijzen dat alles gelegen ligt in de opstanding van Christus. Ook de opstanding der doden. Want anders zouden ook verloren zijn die in Christus ontslapen zijn. Dan gaat Paulus, want kijk, daar is nou de godsdienst altijd mee bezig. Om dat te relativeren. Dat fundament van zalig worden. Hè? Ze leggen nou alles, tegenwoordig leggen ze alles in het geloof. In de mens, de gelovige mens. En Christus mag toekijkend tevreden zijn. Nee, hier heeft Paulus het over Christus. Over de grondslag. Hè? Over zijn plaatsbekleding. Dat is allesomvattend. Dat is niet wat erbij hoort. Dat omvat alles. De dood van Christus. Leg heel de wereld in de dood. Er komt nooit geen leven uit voort. Tenzij wij van nieuws geboren worden. God neemt er geen enkel werk van aan. Wat zich boven de dood van Christus verheft. Dus al die reformatorische bewegingen. Gepubliceerd in dat AD. Of die politieke activiteiten van de SGP. God neemt er niks van aan. Want het is niet door het geloof. Het heeft niks met het geloof te maken. Het is contra de schriften. Want zo werkt God niet. God heeft echt geen krant nodig. Hoor. God heeft echt geen christelijke politiek. Hij zal het verdoemen. Want dat komt niet voort uit Christus. Heeft Christus zich ooit met politiek bemoeid? Hij heeft het veroordeeld. Zeg die vos. Ja. En nou schudden ze elkaar de hand. En weet je wat dat betekent? Dat Christus opnieuw gekruisigd wordt. Dus binnen dat reformatorium, daar kan je niet wezen. En als je de kern verkeren, dan weet je niet wat genade is. Dan weet je er absoluut niks van. Nou. Want dan moet je gaan graven in die wand. Gij zult nog meer gruwelen zien. Ja, als je getuige van Christus bent, dan zet Christus je aan het graven. In die wand. Van godsdienst. En wat daar allemaal aan gruwelen huist. Dat moet je openbaren, moet je prediken. Moet je namen noemen. Nou, dan komt er openbaar wat Kolbrugge hier zegt. Dan word je door iedereen gehaat. Nou ja. Je kunt beter aan deze zijde van het graf gehaat, gelasterd en gesmaad worden. Dan sta je eeuwig in het eeuwige vuur moet verzinken. Niet waar? Het is maar een verdrukking van 10 dagen. Als een soldaat zijn vlag en zijn wapens niet trouw is, dan ben je een deserteur, ben je een verrader. Nou, in onze dagen is alles verraad. Luther zegt, als je zwijgt over deze fundamentele zaken, waar Kort van zegt, dominee A. Kort, zijn allemaal beslommeringen, weet je wat Luther dat noemt? Verraad aan de zaak van Christus. Denk er goed om, hoor. Daarom is er geen ene reformdominee die voor God kan bestaan. Omdat ze de zaak van Christus verraden. Ze gaan het verzwijgen, dat is verraad. Als je over die donorwet geen tuchtmaatregel eist, dan ben je Christus aan het kruisigen en het verraden. Als je over die vaccinaties met abortusweefsel geen tuchtmaatregel eist, dan ben je Christus aan het verraden. Dat gaat nou uit hoor, dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloos en de zonde verschijnen? Als deze dingen die worden in de kerk, dat is geen dominee die het aanroert. En als ze het dan over vaccinaties hebben, ja, dan zeggen ze dat weigeren, dat is typisch Nederland. Nederlands. Want dan komen heel de wereld niet, dan doen ze net of heel de wereld zich laat vaccineren. Kijk, zulke duivels die openbaren zich heden ten dagen in de kerk. Want het is alles leugen en bedrog. Er is wereldwijd een hele beweging omdat mensen gaan onderzoeken. En als je dan je eigen onder Gods volk schaart en je weet deze dingen niet, dan heb je geen druppel genade. Want de Heilige Geest gaat ook al die dieptes, die diepte des Satans, dan gaat hij zijn kerk in onderwijzen. Dan moet je echt niet denken. Hè? Ja, er werd onder ons gezegd, dominee Kort zal echt Sandernieuws niet lezen bijvoorbeeld. Nou, ik geef ook niks om Sandernieuws, want ik bedoel, dat geloof, die geloofsartikelen, dat is ook een vals geloof. Maar weet je, ze weten tegenwoordig niet meer te onderscheiden. Het kind wordt met het badwater weggeworpen. Dan heb het een negatieve klank, hè, dat noemen ze allemaal complottheorie. En met die stellingen wordt ook de waarheid overboord gegooid. Worden de feiten overboord gegooid. Ik sta er steeds weer van te kijken. Dat de feiten die zichtbaar zijn, keihard zijn, compleet genegeerd en verworpen worden. Unbelievable. En dat is ook zo met de feiten die in Gods woord staan geopenbaard. Ze verzinnen gewoon wat anders. Ze passen de leer aan. Ze spreken de mensen naar de mond. Een evangelie naar de mens. Je kunt het vinden in elke kerk. Op elke kansel. Een evangelie naar de mens. Er wordt niet meer gesepareerd zoals de Heilige Geest zijn ware getuigen leert separeren. Er blijft altijd nog wel wat vroom vlees. Hè, dat participeert in het werk van God. Kerkregels en noem maar op. Nou, als ik volgens een agenda door dit leven moest, dan was dit de laatste dag. Nee. God werkt niet volgens een agenda. Niet volgens systemen. Maar volgens zijn orde, volgens zijn raad. Mijn raad zal bestaan. En ik zal allemaal wel. Daartoe moest Christus de dood in. Daartoe moest hij de dood begraven. Daartoe moest hij opstaan uit de doden. Om een eeuwige verdijense verdienste te geven, maar ook als middelaar van toepassing. Dat heil, die opstanding, die geestelijke opstanding uit de doden in de toepassing te openbaren. Dat God beliefd zijn, zo de mij te openbaren. Er is geen ene dominee die het kan vertellen. Je hoort niks, maar het mag nog gepredikt worden. Niet alleen op deze plaats, want de Heer houdt toch zijn 7000 op. De Heer houdt toch zijn 7000. Elia had er wel niks aan. En kijk, daar heb ik nou. En dan moet je jaar in, jaar uit doorbrengen in zo'n spelonk. Dan word je als een waardeloze hark in een hoek gezet. En toch gaat de Heer door. De Heer die zijn raad bestaat niet vanuit, Paulus zegt dan ook hier in dit hoofdstuk, zo dan mijn geliefde broeders zijt standvastig, door de standvastigheid van Christus. Het is allemaal ontleed aan Christus, onbewegelijk. Door de onbewegelijkheid van Christus, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Nou, daar heb je Christus, die was altijd overvloedig. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? In het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Dat gaat helemaal over Christus. En al mogen wij daar één voetstapje van drukken, dan heb je het meest vruchtbare leven. Wat Gods woord, wat de Heer Jezus, uw vrucht is uit mij gevonden. Eén voetstapje drukken. Je moet nou niet denken dat dat bestaat in vrachtwagens goede werken. Ik heb ook zo'n natuur. Hè? Ja, nou, dat zwaard van Petrus, laat dat maar zitten, man. Ga dan heen, onderwijst alle volken eruit, toch de hele wereld moeten doortrekken. Nou, dat eist de Heer nou net niet. Nee. Hij werkt volgens zijn orde, want alles is al geschied. Christus is al door alle landen gegaan. En als je er nou één voetstapje van mag drukken, dan heb je het meest vruchtbare leven in Christus. Ja. Altijd onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Ja, ja, maar dat bestaat niet. Kijk, overvloedig zijn in het werk des Heren. Daar hoort ook de overdenking bij. De meditatie hoort daarbij. Het zoeken van Gods aangezicht. Het woord herkauwen. En er ziet een ander mens niks van. Maar dat hoort allemaal bij overvloedig zijn in het werk des Heren. Ik ben ooit in Afrika geweest. Een maand. En dan denk je van ja, dan zou ik toch in mijn leven moeten slijten. Kijk, we zitten altijd buiten Gods orde te werken. Hè? En dat als verdienste opvoeren. Van als we dat dan niet doen. Hè? Als we maar één bekertje water onze naasten hebben gereikt. Dan denk ik, ja, dan moet toch een tankwagen bij komen. Wil het toch goed zijn in het laatste. Kijk, daar heb ik nou. Daar heb ik nou. Maar de Heer die eist geen tankwagen water. Eén bekertje koud water. Nog niet eens twee. Eén bekertje koud water. Dat heb geen mij aangedaan. Om aan dat ene bekertje te komen. Dan heb je zelf eerst gedronken. Van het water des levens om niet. Dan ben je zelf. Want de Heer gaat eerst zijn kerk verzadigen. Voordat ze gaan uitdelen. In zijn standvastigheid oefenen. In zijn onbewegelijkheid. De standvastigheid van Mordechai. De onbewegelijkheid. Van die meerdere Mordechai. Altijd overvloedig zijnde. Je eigen altijd verblijden over de overvloedigheid van de Heer Jezus. Hij heeft de pers alleen getreden. En dat geeft vanzelf vruchten. Dat hoef je niet te produceren. Daar hoef je niet mee aan te gaan. De Heer zal het wel aanwijzen. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Ja, maar dan moet je eerst 1000 preken vertellen. Waar staat dat? Waar staat dat in Gods woord? Dat je eerst 1000 preken moet? Nee. Een bekertje koud water. Daar kan je niet aan beginnen. Kan je niet nadoen. Een hypocriet komt daar nooit aan toe. Want God laat zijn werk niet nabootsen. Het wordt natuurlijk nagebootst. Hè, over de hele wereld. Maar de Heer neemt dat niet aan. Ik heb het u onlangs gepreekt dat hij het offer van Kaaien niet aannam. Nou, dat was toch ook een mooi offer. Maar hij nam het alleen het offer van Abel aan. Omdat dat een offer der dankbaarheid. Daar rekende Abel niks voor. Het geschiedde door het geloof. En Abel zegt, ik moet er nog aan beginnen. En Kaaien die was al gevormd. Hij zegt, nou ik heb al 10 keer geofferd. Ik heb al 20 keer geofferd. En nou 30 keer. En dit is mijn 40ste offer. Zo is de godsdienst aan het tellen. Maar ik heb gezegd, die weg Gods gaat in een weg van afbraak. Dan kunnen ze geen vinger meer verroeren. Maar dan krijg je de heerlijkste openbaringen zoals Johannes op Patmos. Wat kon Johannes op Patmos nou voor zendingsactiviteit ontplooien op dat eiland? Niks. Het was een onbewoond eiland. Er leefde geen mens. En hij heeft de heerlijkste openbaringen om ze op te schrijven. Schrijvende engel der gemeente. Nou, hoe kon hij dat bereiken? Wat nog geen internet, kon een e-mail versturen. En de Heilige Geest heeft overal voor gezorgd. Want als het zaad in de akker niet valt en sterft, dan brengt geen vrucht voort. Mensen wilden met 7 mijlen overheen, met 7 mijlglazen overheen. Maar het werk des Heren, ook de voortgaande prediking, we komen er nooit achter hoe de Heren werkt, tenzij hij het openbaart. En in dit hoofdstuk wordt het geopenbaard. Maar laat ik eens zeggen. Een mens zodra die daar meent in te participeren. Ja. Van de week zeiden we nog een opmerking. Ja, je moet een vrouw niet zoeken. Ja, als het goed is zal hij ze vinden. Dan loop je er tegenaan. Nou zo werkt de Heer nou. Zo werkt de Heer nou. Ja dat is niet zeg maar nou ja. Nee, want Filippus kreeg toch de opdracht hè, van de Heere. Sta op en gaat die weg welke woest is. Dat betekent waar geen weg is. En toen mocht hij die moorman ontmoeten. Hij liep er tegenaan als het ware. Hij had hem niet gezocht. Hij liep er tegenaan. Ja. Kracht is het bevel van God. Een weg waar geen weg was. Vlees zou zeggen, daar gaat niet aan beginnen. Maar waar geen weg is, daar opent de Heer, openbaart de Heer zijn wonderen werken in Christus. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Ja, gemeente. Dan heb ik u dat weer voorgesteld. Waar is nou de vrucht? De apostel bewijst de waarheid van de opstanding der doden met vaste redenen. En de opstanding van Christus uit de dood. En wie mag daar nou de waardij van ontvangen? De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Dat heeft Christus alles gedaan. Hij heeft alle dingen zijn voeten. En er hoeft wat dat betreft niks meer overwonnen te worden. Al die vijandschap. Ja, ze noemen dat in onze dagen populisme. Als je altijd maar zit te ageren tegen het kwaad en je zet het kwaad tegenover het goede. Dat noemen ze populisme. Er zijn natuurlijk veel vormen van populisme. Maar geestelijk populisme is volledig Bijbels. De Heer Jezus heeft niet anders gedaan dan dat. En als je dan veroordeeld wordt door de reformassen, nou, gezegend populisme dan, hè? Gods woord stelt altijd het zwarte tegenover het witte. Het kwade tegenover het goede. De zegen tegenover de vloek. Nooit anders. Christus kan nooit geen zegen zijn als je jezelf niet als een vloek hebt ingeleefd. Want hij is tot een vloek geworden, daar versta je er niks van. Dus al die tegenstellingen in Gods woord, acht ze maar dierbaar. En druk ze maar aan je hart. Ja, dat zal ook een vanzelfsheid zijn. Dat we die opstanding van Christus naar de waarde weet het schatten naar de mate des geloofs. Gods volk loopt er altijd weer tegenaan. Want de Heer Jezus komt ze altijd. Kijk, hier staat het. Dat hij van Cephas gezien. Die heeft de Heer Jezus Petrus opgezocht. Dan een meer van 500 broederen. Die hebben Christus niet gezocht. Die zijn niet naar hem op zoek geweest. Nee, Ze liepen als het ware tegen een man omdat hij zich openbaarde. Daar moet de kerk het van hebben. Het was een opzoekende zondersliefde. Dat gaat wel gepaard met gebed. Maar Gods volk weet ook dat ze een biddeloze bidder zijn. Dus je noemt altijd maar, hè? Ja, ik heb er weer om gebeden. Oh ja, oh, dan is het verdienste. Dan hoor ik het al. Zalig, zalig hij die is uitgebeden mag zijn. En mag leven uit de voorbidding van Christus. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Amen. Heren. Wat wordt er toch openbaar dat we met die dood van Christus geen raad weten. En ook met zijn opstanding niet, want dan wordt de mens volledig buiten gezet. En dan gaat hij het vermaken. Door zijn opstandingskracht, de kracht der zaligheid, met kracht te ondervinden. Dat hij het is, dat hij het blijft tot in de eeuwigheid en geen ander. Uw kerk wordt zalig omdat gij het gezegd hebt in de toepassing des harten. Neem je nooit geen woord van terug. Gedenk ons het verdere van deze dag. Sterk ons zwakke lichaam, Heere. Dat we met Paulus mochten roemen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Omdat we die almachtige barmhartigheid van Christus ondervinden en gedurig in en door hem leven. Vergeef ons al onze zonden om Jezus willen aan. Gemeente, laten we nog zingen op Psalm 77 en daarom het zevende zang. Dus. Psalm 77, zevende zang. Zal gedenken hoeven wezen. Ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op u werken en derzelfde uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht, daarvan spreken dag en nacht. Het zevende zangvers van Psalm 77. Thank you. En hij behoede u, de Heere, doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.